Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Van harte welkom, beste luisteraars, in het programma Catechismus. U kan vandaag verder luisteren naar de catechese-reeks over de geloofsbelijdenis aan de hand van de Catechismus van de Rooms-Katholieke Kerk, u gebracht door priester Pierre-François. We laten hem graag aan het woord.
De laatste keer hebben we het gehad over de leken. Dat zijn dus de gelovigen die niet behoren tot de hiërarchie van de kerk. Maar dan heb je iets tussen de twee. En dat is het gewijde leven, het religieus fenomeen. Door religieus denken we niet religie in het algemeen, we denken aan een specifiek begrip, een levensstaat die berust op de professie van de evangelische raden. Haha, wat zijn de evangelische raden? Wel, het zijn drie deugden waarop heel het religieus leven de nadruk legt, namelijk armoede, gehoorzaamheid en kuisheid. En bepaalde mensen verplichten zich extra toe om die drie deugden goed te beleven. En daarmee is een of andere belofte of gelofte verbonden, en we gaan proberen te zien hoe het zit, want het religieuze leven bestrijkt een hele waaier aan manieren om gewijd te leven in de kerk. De evangelische raden zijn eigenlijk aangeraden voor iedereen, elke leerling van Christus. Maar bepaalde mensen zeggen, wij zoeken de heiligheid volgens alle deugden, de doorsnee gelovige zal dat zo doen. En dan zijn er enkele mensen die zeggen, wij gaan ons toeleggen op die specifieke evangelische raden. Maar natuurlijk uit liefde, niet enkel om technisch enkel die drie deugden te beleven. Trouwens, het gaat niet omwille van een bepaalde beginsel, dat heet de connectio virtutum. Het is niet realistisch te denken dat we drie deugden kunnen beleven zonder alle andere deugden ook te beleven. De deugden zijn in verbinding met elkaar. Dus, de evangelische raden worden, ik lees uit de Catechismus van de Katholieke Kerk, in hun veelvuldigheid aan iedere leerling van Christus voorgehouden. De volmaaktheid van de liefde waartoe alle gelovigen geroepen zijn, brengt voor hen die uit vrije wil de oproep tot het gewijde leven aanvaarden, de verplichting met zich mee, de kuisheid in het celibaat omwille van het koninkrijk en de armoede en de gehoorzaamheid te beoefenen. Dus het gaat over een vrijwillige keuze om dat te beoefenen. Iedereen is verplicht of geroepen tot kuisheid, maar hier gaat men specifiek meer over de kuisheid in het celibaat, dus niet in het huwelijk. Of, ja. Die raden kan men ook plechtig uitspreken, dat is wat men noemt de professie van die raden. En de kerk erkent een vaste levensstaat daarmee verbonden en men noemt dat het gewijde leven. Als men dus spreekt over gewijde leven, heeft men het eigenlijk over een waaier van mogelijkheden die in de richting gaat van het beoefenen van die drie evangelische raden die kenmerkend zijn voor het religieus leven. Dat is ook wat men noemt de religieuze staat. Dus een gelovige die niet in die religieuze staat is, voor hem is het niet opportun te spreken over gewijd leven of toegewijd aan God. Toegewijd aan God betekent echt een kiezen voor een bepaalde staat. Dat is wat we vandaag een beetje beter gaan proberen te begrijpen. Eigenlijk, het gaat niet enkel over een uitwendige toewijding aan God, het is ook een enige toewijding aan God. Wat is de theologische achtergrond? Natuurlijk, het leven van de genade, dat begonnen is met de doopsel. Want eigenlijk, het doopsel is ook een toewijding aan God, maar die brengt ons niet in de religieuze staat. Dus we moeten opletten dat bepaalde woorden analogisch hier worden gebruikt. Iedere christen is aan God toegewijd, maar het toegewijde leven is dat van de mensen die bovenop het doopsel nog kiezen voor de staat van het religieuze leven. Het kan ook zijn dat bepaalde leken die niet behoren tot de religieuze staat, niettemin een spiritualiteit ontwikkelen in die richting. Dat is ook niet nodig voor iedereen, maar sommige mensen mogen het ook doen. Hoe moet men het religieuze leven eigenlijk proberen te zien? Wel, we zitten in een tijd, al sinds enkele eeuwen, een rationele tijd waarin men graag de dingen wil klassificeren. En het is gevaarlijk om te strakke vakjes te geven aan het religieuze leven, want in die 2000 jaar christendom die we achter de rug hebben, zijn toch een hele waaier, zoals ik zei, vormen van religieus leven ontstaan. De beste uitdrukking misschien, die van de catechismus van de katholieke kerk, die spreekt over een grote boom met vele takken. De stam van de boom ziet er een beetje anders dan de takken helemaal aan de bovenkant. Maar het gaat in wezen eigenlijk over hetzelfde. Het is ook zo dat een boom in het begin weinig takken heeft en nagelang het goed altijd meer en meer takken heeft. Maar dat is ook gebeurd, historisch gezien, in de kerk. De religieuze orden zijn zich gaan ontwikkelen en de congregaties en diversifieren, totdat het op dit moment eigenlijk een enorme variëteit heeft. Maar in het begin van de kerk was het veel eenvoudiger. Er zijn altijd mannen en vrouwen geweest die de evangelische raden hebben willen beoefenen en hem van meer nabij te willen volgen. Maar het is ook zo dat onder de ingeving van de Heilige Geest bepaalde mensen zich zijn gaan verenigen in wat we zou kunnen noemen met een heel algemeen woord, de religieuze families. Het is dus een oud fenomeen, maar het is ook goed dat men blijft kijken, en dat is wat de bisschoppen doen, naar nieuwe vormen van gewijd leven. Door het feit juist dat het een boom is met veel takken, en dat die takken soms ontstaan door een bepaalde specialisatie, zou ik zeggen, van het religieus leven dat zich aanpast aan bepaalde, heel concrete omstandigheden op het terrein. Wel, het is ook logisch dat er meer en meer specialisatie komt tussen die verschillende vormen van religieus leven. En dat dus de bisschoppen dat moeten kunnen onderscheiden. Het is niet gemakkelijk, want soms bij nieuwe stichtingen is er een grote dynamiek. Dat blijkt heel veel vruchten te brengen. Maar soms kan het ook zijn dat er verborgen gebreken zijn die in het begin niet zichtbaar zijn. En daarom moet de kerk die werkzaamheid blijven behouden om te begrijpen wat is goed, wat moeten wij blijven behouden en wat is eigenlijk niet zo goed en niet zo gezond. Laat ons kijken naar bepaalde historische vormen, die trouwens terugkomen in de kerk voor vandaag, zoals bijvoorbeeld het kluizenaarsleven. Er is niet altijd sprake van een publieke professie van de drie evangelische raden, maar kluizenaars hebben altijd bestaan. En door een strengere afzondering, ik citeer, van de wereld, door de stilte van de eenzaamheid, door voortdurend gebed en boetedoening, hele leven en al aan het, de lof van God en het heil van de wereld willen wijden. Zo, kluizenaarsleven heeft altijd bestaan. En dat laat eigenlijk een bepaald aspect zien van het mysterie van de kerk. Dat is namelijk die interioriteit van de relatie met God. Soms zou het kunnen zijn dat de mensen te veel kijken naar de buitenkant, de sociale kant van ons geloof. En daarom is het interessant dat bepaalde mensen een soort getuigenis geven van, weet je, in de binnenkant van je leven is ook een heelal te ontdekken. Het innerlijk leven, het geestelijk leven. En al is het niet de bedoeling dat iedereen kluizenaar wordt, het feit dat er kluizenaars zijn, doet de mensen denken, er gebeurt veel meer in uw ziel, veel meer boeiende dingen, die ervoor zorgen dat bepaalde mensen hun leven daaraan toewijden. En dat is voor ons een soort herinnering, dat het christelijk leven is een beetje zoals een ijsberg. Het grootste ziet je niet, dat is onder water. Wel, dat is het belang van het innerlijk leven. Anders riskeren we een beetje een kerk te willen uitbouwen met veel uiterlijkheid, activiteiten, maar waar de interioriteit van het innerlijk leven misschien buiten zicht blijft. Ik denk dat dat het gevaar is geweest, bijvoorbeeld in onze streken die heel, heel ver geëvangeliseerd waren, dat het, er waren zoveel mensen die hun christelijk leven beleefden, dat we niet meer beseften, pas op, dit is een gave van God, en het belangrijkste gebeurt van binnen, dat de mensen zijn beginnen denken, dat is zo normaal dat iedereen, of veel mensen dat moeten aankunnen. Dat gevaar bestond vroeger dat men niet eens zag dat de genade van God nodig is, terwijl nu, wanneer bepaalde mensen zich terugtrekken in eenzaamheid, in de woestijn, in een of andere cel, of natuurgebied ver van iedereen. Dat is eigenlijk een herinnering. Het is daarom ook dat er bij de mensen die een zekere haat brengen voor de kerk, dat er altijd een zekere afkeer is geweest voor het bestaan van mensen die als kluizenaars leven. Bijvoorbeeld zijn nog altijd karthuizers en religieuze, recentere religieuze families die leven volgens die geest van de karthuizers. Ze trekken zich terug in heel stille gebieden, in de bergen of in natuurgebied, om daar een leven te leiden. En blijkbaar moet dat de atheïsten irriteren, want we kennen zelfs in ons land een geval dat een soort hardnekkigheid bestaat om in rond bouwvergunningen die te goeder trouwe werden geleid, dat men toch probeert op allerlei manieren zo'n soort leven onmogelijk te maken. Ik ga niet inspelen op de actualiteit. Wie het weet, begrijpt heel goed waarover ik het heb. Laat ons bidden voor die mensen, dat ze met stilte en met rust worden gelaten, want ze spelen een hele grote rol in de kerk. Ze laten aan de mensen inzien, het belangrijkste in de kerk gebeurt van binnen.
Thank you.
Goed, de gewijde maagden. Dat is ook iets dat altijd heeft bestaan, maar een beetje onbruik was geraakt. Waarom? Omdat er zoveel religieuze ordes en congregaties bestonden, dat men eigenlijk geen behoefte meer had aan gewoon te vragen aan de bisschop, voor vrouwen die maagden zijn, te willen leven volgens een bepaalde staat van toewijding aan God. Het Tweede Vaticaanse Concilie en de recente ontwikkelingen in de kerk hebben dat opnieuw in de actualiteit gebracht. Ik ga eventjes citeren uit de catechisme van de katholieke kerk. De tekst zegt: vanaf de tijd van de apostelen hebben christelijke maagden door de Heer geroepen om zich in grote vrijheid van hart, lichaam en geest onverdeeld aan hem toe te wijden. Het door de kerk goedgekeurde besluit genomen in de staat van maagdelijkheid te leven omwille van het Rijk der Hemelen. En men verwijst hier naar het evangelie van Matthäus, waar Jezus spreekt over de mensen die zich omwille van het Rijk van de Hemelen toewijden. Maar er zijn ook verwijzingen naar het bestaan van de orde van de maagden bij Paulus. Die spreekt over bepaalde maagden en weduwen die hun leven aan God wijden. Verder zegt men in de prenotanda van de maagdenwijding en in de kerkelijk recht: met het uitspreken van het heilig voornemen om Christus wel meer nabij te volgen, worden zij, de gewijde maagden, door de diocesane bisschop volgens de goedgekeurde liturgische ritus aan God toegewijd. Op mystieke wijze als bruid met Christus, zoon van God verbonden en aan de niets van de kerk gewijd. Dus. Het is een plechtige ritus. De structuur van de gewijde maagden is heel open. Bepaalde gewijde maagden kunnen alleen leven, anderen kunnen in gemeenschap leven of steun hebben aan elkaar. Maar sommigen kunnen ook afzonderlijk door de bisschop worden gewijd. Het enige dat een beetje gestructureerd is, is de ritus van de consecratie. Daarom niet elke vrouw die beslist in het celibaat te beleven omwille van het Rijk de Hemelen mag zichzelf noemen als gewijde maagd, ook al is ze ongetrouwd. En er is dus een bijzondere ritus en dat komt de bisschop toe te doen of een door hem gedelegeerde priester. Daardoor wordt de maagd in kwestie met de maagdenwijding, de consecratio virginum, een geheiligd persoon. Ik heb niet gezegd dat ze heilig is, maar ze wordt geheiligd door God. En ze wordt ook een buitengewoon en verheven teken van de liefde van de kerk voor Christus. Inderdaad, tussen Christus en de kerk ontstaat er een liefde waar Christus zichzelf beschrijft als de bruid en de kerk als bruidegom. Een bepaalde vrouw neemt op zich totaal aan Christus toe te wijden door te verzaken aan een mogelijk huwelijk, om te zeggen: ik wil onverdeeld Christus dienen. Bepaalde gewijde maagden blijven leven in de wereld, andere religieuze, monialen enzovoort, die trekken zich terug uit de wereld. Maar allemaal, ze beleven, zeker bij de vrouwen, op een bijzondere manier dat mysterie van een mystiek huwelijk tussen Christus en de kerk. Dus het zijn dus minder gestructureerde vormen van religieus leven, gewijde maagden en kluizenaarsleven. Nu ga ik naar het religieuze leven zelf. Het is ontstaan in het oosten, gedurende de eerste eeuwen van het christendom. En beetje bij beetje is dat heel institutioneel gestructureerd geworden. De oudste stichtingen noemt men meestal ordes. En de meest recente congregaties, en dan een hele reeks nieuwe vormen die later zijn gekomen. Wat is een monnik of een moniaal bij de vrouwen? Dat is iemand die hoort bij een bepaalde religieuze orde, waar ze, zoals we zeiden in het begin, die evangelische raden beleven en ze zijn geprofesseerd. Dat betekent dat ze op een plechtige manier die geloftes afleggen. van de evangelische raden. Dus kuisheid in het celibaat, armoede en gehoorzaamheid. Er zijn religieuzen die dan zo'n structuur hebben dat ze exempt zijn. Dat betekent dat ze een bepaalde onafhankelijkheid hebben van de bisschop. Wat niet betekent dat ze doen wat ze willen. Want eens dat ze in een bisdom ergens iets doen, zijn ze altijd op een of andere manier toch onderworpen aan de bisschop. En dan heb je religieuzen die niet exempt zijn, die vallen veel meer onder de toezicht van de plaatselijke bisschop. En aangezien de pastorale taak van de kerk op een hiërarchische manier gebeurt, krijgen de religieuzen daarin een bepaalde zending van de bisschop. Het is ook zo dat veel religieuze orders kunnen onderscheiden worden van elkaar aan de beschrijving van hun zending. Bepaalde religieuze orders gaan zich toespitsen op het onderwijs, anderen gaan zich toespitsen op de zorg van de zieken, anderen gaan zich terugtrekken uit de wereld. Er is dus een diversiteit. Om ze te kunnen onderscheiden van elkaar, moet men weten wat hun specifieke doel is, wat hun specifieke zending is. Dat betekent ook dat er een zekere orde moet ontstaan. Religieuze orders mogen niet zomaar wild groeien en uit eigen initiatief taken van de plaatselijke kerk op zich nemen. Ze mogen dat wel doen, maar altijd in samenspraak met de plaatselijke bisschop. Na dat zuivere religieuze leven, meestal dragen ze nabij het, maar ook niet overal, meestal leven ze in gemeenschap, en dan is er sprake van ordes en congregatie, zijn sinds het midden van de 20e eeuw een nieuwe vorm ontstaan met mensen die een seculier staat niet verliezen. Dat betekent, ze blijven in de wereld, maar toch beleven ze op een of andere manier het religieus leven, en dat is wat men noemt de seculiere instituten. Voilà, die zijn ontstaan in de tweede helft van de 20e eeuw. En zoals een vriend van mij, die lid is van de bouworde, zei, wij zijn paters, maar we zijn gekleed in burger. Dat is misschien een ultra vereenvoudigde manier om het voor te stellen, maar dat helpt ons om een beetje te begrijpen dat de religieuze orders eigenlijk zich van de wereld afzonderen en de seculiere instituut is in een stap om dichter bij de wereld te komen. Niet te verwarren met de lekenroeping waar ze nooit de wereld hebben verlaten. En dus die zijn de wereld, om het zo te zeggen. Terwijl de seculiere instituten zijn gewoon religieuze, maar die dichter bij de wereld zijn. Ze laten de kerk op een of andere manier zien aan de mensen, misschien een beetje meer zichtbaar dan de algemene leken christelijke gelovigen, maar toch zonder helemaal religieus te worden. En dan is er nog iets dat heet de Societeiten van Apostolisch Leven. Daar zijn er geen religieuze geloften. Ze streven wel een apostolisch doel van hun sociëteit. Ze kunnen ook een broederlijk leven in gemeenschap beleven. En ze onderhouden een aantal constituties. En in die constituties natuurlijk is het voorzien dat ze de evangelische raden op zich nemen. Dus ook al leggen de leden van de Societeiten van Apostolisch Leven geen geloftes af. De geloftes zijn aanwezig in de constituties die de leden proberen te beleven. Wel, daarmee hebben we een soort waaier kunnen bestrijken van allerlei vormen van apostolisch leven. Er zijn nog bredere religieuze families die ook leken associëren aan wat ze doen. En men is ook in de laatste tijden ook in de kerk aan het nadenken, ook kunnen ook leken via derde ordelingen en dergelijke ook op een of andere manier associëren met het religieuze leven, zonder dat ze echt religieuze worden. Mensen die getrouwd zijn of mensen die op een of andere manier weten dat hun roeping niet is, binnen te treden tot een bepaalde religieuze familie, religieuze orde bedoel ik, of congregatie, maar, of sociëteiten van apostolisch leven en seculiere instituten, maar die toch iets willen doen in verband met de spiritualiteit van een of andere religieuze stichting. Wel, om te besluiten zou ik zeggen dat de religieuze allemaal op een of andere manier het paasmysterie anticiperen. Ze sterven een beetje aan de wereld om zich aan God toe te wijden. En eigenlijk ze kondigen de koning die komt aan. Door te laten zien, kijk, we verzaken aan de dingen van de wereld. We interesseren ons niet aan het rijk worden en het uitbouwen van bepaalde projecten. Wij zijn eigenlijk mensen die hun leven hebben gegeven aan Christus. En we weten dat Christus de koning ooit is al terugkomen. En wij willen al op een bepaalde zichtbare manier laten zien aan de mensen. Wij sterven aan de wereld en we willen ook samen met Christus verrijzen. In het andere leven uiteraard. Maar ook hier door het feit dat ze dat religieus leven laten bloeien, is ook al voor een stuk een manier om Christus te laten verrijzen in de kerk. De kerk, die als het ware het sacrament, dat wil zeggen het teken en instrument van het leven van God is, wel hecht veel belang aan het mysterie van de verlossing tegenwoordig en zichtbaar te laten zien door bepaalde mensen Christus van meer nabij te laten volgen. Dus die mensen ontledigen zich als het ware en ze maken dan duidelijker wat de kerk bedoelt en die mensen kunnen eigenlijk laten zien dat het christelijk leven het bewandelen is van een smalle weg. De weg die leidt naar afgang is breed, maar de weg die leidt naar het rijk Gods is smal, zoals Jezus zei. Wel, we kunnen ons afvragen waarom willen religieuzen zich het leven soms moeilijk maken. Het is niet dat ze het leven moeilijk willen maken, maar ze laten ons eigenlijk zien dat ze de ware weg hebben gevonden. En die weg is soms een smalle weg. Die vraagt de moeite, die vraagt overgave. Maar die overgave beleven ze met vreugde. Want, zoals Jezus gezegd heeft, heeft een aantal zaligsprekingen uitgesproken, waarin die evangelieseraden natuurlijk worden opgenomen. En Jezus zegt dat die mensen zalig zijn, bijvoorbeeld zalig de armen van geest, of zalig de zuiver van hart, want zij zullen God zien. Eigenlijk willen de religieuzen die zaligsprekingen op een bijzondere manier beleven.
En zo zijn we aan het einde gekomen van deze catechese in een lange reeks over de geloofsbelijdenis aan de hand van de catechismus van de Katholieke Kerk. U kan deze en andere afleveringen altijd op onze website terug beluisteren. Radio Maria wenst u nog een mooie dag toe.